onze voorvaderen, de Exodus-generatie, volgen op hun woestijntocht. Dat is eigenlijk het doel van deze reeks van overdenkingen uit het boek Numeri die we met elkaar maken. Ongeveer 4000 jaar geleden is onze voorvaders dit alles overkomen wat we gelezen hebben. En juist voor ons, die leven in de eindtijd, is het opgetekend, zegt Paulus, tot onze waarschuwing, tot stichting en tot opbouw. Nu, de reden daarvoor is omdat wij, evenals de Exodus-generatie van weleer, ook wij verlost zijn, ook wij evenals hen, apart gezet zijn uit de volken door het bloed van het verbond in Jezus' kostbaar bloed. Evenals die Exodus-generatie, toen leven wij nu op doortocht. We zijn samen op weg naar de rustplaats van God, die God voor ons heeft bestemd, zoals zij, evenals wij, op doortocht waren naar het beloofde land. Nu, vorige maal hebben we met elkaar stilgestaan bij de goede start die het volk nam vanaf de aanvang. Ze startten goed, hebben we gezien. Ze wisten wat hen te wachten stond. Ze wisten wanneer ze vertrokken vanaf de Sinaï, dat ze op trektocht gingen. Er lag een oorlogsexpeditie voor hen en ze zouden op weg gaan naar de rustplaats die Jahweh voor hen bereid had in het beloofde land. Het goede, de weldadigheden, de zegeningen van God, die lagen daar in het vooruitzicht, in het verschiet, in het land. En dat is ook, zo hebben we de laatste maal overdacht aan het eind van het hoofdstuk, wat dan Mozes zijn schoonbroer voorhoudt als hij hem oproept om mee te gaan samen met hen op reis naar het beloofde land. Het beste moet nog komen. Dat is wat Mozes zijn schoonbroer voorhoudt. Het beste moet nog komen. Nu, wat vorige keer zoveel belovend was, vinden we vanmorgen in het stuk dat we gelezen hebben, dat het heel snel omslaat in een ontnuchtering. Want we lezen al meteen in de inleiding dat de algemene moraal onder Gods volk, onder Gods expeditielever, om het zo te zeggen, dat die moraal heel laag is. Nu, de reden is, denk ik wel duidelijk, ze voelen zich slecht behandeld. En ze doen niet anders dan klagen over kwaad. We vinden nadrukkelijk dat dit de Heere God ter oren komt, en dat hij daar middelijk toornig over wordt, en ook direct een oordeel brengt over hen. En gelukkig is er Mozes, die voor hen tussen beiden treedt, een pleidooi voert, en daardoor komt de toorn van de Heere God tot bedaren, vinden we. En het verterende vuur, dat aan de rand van de legerplaats begonnen was met zijn verterende werk te doen, wordt uiteindelijk gestopt. Spijtig genoeg zijn die eerste gebeurtenissen die we hier vinden bij Tabera eigenlijk een beschrijving van wat zo typisch en kenmerkend wordt voor de hele woestijnreis. De verschillende drogredenen die het volk van God aanzetten om te klagen en te morren, die vinden we in de opeenvolgende geschiedenissen hier eigenlijk geschilderd. De Heere God, die had beloofd voor zijn volk hen te zegenen. Hij had zijn goedertierendheid aan hen toevertrouwd. En wat vinden we? Dat het volk de Heere beantwoordt met weerspannigheid. Ze klagen en ze zuchten tegen de Heere over het kwaad dat hen aangedaan wordt. Dat is wat we vinden. Nu, het eerste wat ik met u wil overdenken vanmorgen is wat we vinden en wat ik ook zou omschrijven als de hoogbesmettelijke kwade geest van ontevredenheid die er te vinden is onder Gods volk. Wat vinden we dat er niets meer goed is voor hen? Ze zijn werkelijk over alles ontevredenen. Ze verloochenen de zorg van de Heere God. Niet alleen vinden we in vers 4 en vers 5 dat ze ontevreden zijn over wat Jahweh hen niet geeft. Maar we vinden ook in vers 6 tot en met vers 10, broeders en zusters, dat ze ontevreden zijn over wat Jahweh hen wel geeft. Niets is nog goed voor hen. En dat brengt mij bij mijn eerste punt. Verlangen naar zelfzuchtig genot ontneemt het zicht op de ware God. Verlangen naar zelfzuchtig genot ontneemt het zicht op de ware God. En treedt nog ook. Alles begint, zo vinden we, bij een samenraapsel. Een samenraapsel dat een zeer negatieve invloed geeft onder het volk van God. Nu, wie dat samenraapsel hier is, Dat wordt niet nader omschreven, maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, dat dat samenraapsel elkaar vindt en een gemeenschappelijke ontevredenheid. Dat is wat hen samenbindt en wat hen kenmerkt. Het samenraapsel, zo lezen we in vers 4, was vervuld met hulzige begeerte. Paulus zegt dat het een typisch kenmerk is voor de eindtijd, dat mensen meer liefhebbers zijn van genot dan van God. In de laatste dagen, en die beginnen al met de komst van de Heer Jezus, in de laatste dagen zijn er al mensen die de Heer Jezus navolgen, zo vinden we, die wel geloof in de Heer Jezus hebben en hem achterna volgen, maar we vinden dat de Heer Jezus zich aan hen niet toevertrouwt. Zij geloven wel in hem, en ze hebben tekenen gezien, ze hebben wonderen gezien, en ze lopen hem na, maar de Heer Jezus vertrouwt zich niet aan hen toe. Ze waren aangetrokken door tekenen, ze waren aangetrokken door het brood, zegt de Heer Jezus. En ze waren erop gebrand om hem ook meteen koning te maken, zo vinden we in Johannes hoofdstuk 6. Wat ook blijkt is dat deze mensen eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Ze zijn niet geïnteresseerd in dat brood, net zoals dit samenraapsel ook niet geïnteresseerd is en wat de Heere God hen heeft, het manna uit de hemel. En je kan je afvragen, van hoe komt dat nu eigenlijk? Wel, ik denk dat deze mensen niet zo geïnteresseerd zijn in de Heere zelf, maar ze zien in Yahweh, in de Heere, een middel om hun doel te bereiken. En hun doel is voor hen hun geluk, hun voldoening en hun pleziertjes. Deze mensen zoeken eigenlijk niet de Heere God om wie hij is, maar ze zoeken om iets van hem te kunnen verkrijgen. Dat is wat hen aantrekt. De Heere is een middel om hun doel te bereiken. Hun geluk, hun plezier, hun voldoening. Nu, we vinden hier heel nadrukkelijk dat deze mensen getypeerd zijn door het feit dat wanneer hetgene wat ze verwachten, als het hen niet gegund wordt, dat ze dan heel teleurgesteld zijn. En dat ze zich dan voelen tekort gedaan, en iedereen zal het ook moeten weten en horen. Ja, broeders en zusters, wanneer wij mensen klagen, ontevreden zijn, dan blijft dat niet beperkt bij onszelf, maar wordt onze omgeving daar ook door aangetast. Dat is wat we hier ook zien bij Gods volk. De kwalijke gevolgen zijn heel duidelijk zichtbaar onder de ganse Exodus-generatie. Het samenraapsel doet de ontevredenheid onder de voorvaderen toenemen. En wat gebeurt er? Dat men uiteindelijk het zicht verliest op wie dat de Heere werkelijk is. Dat gaat verloren. Zijn machtige daden, waarmee hij hen eertijds heeft verlost, dat verliezen uit het oog. En men ziet enkel nog op wat men op dat moment niet heeft. Ontevredenheid, dat is hier precies als een zuurdeeg, die gans deze Exodus-generatie heel snel doorzuurt. En daar stopt het niet mee. Van het een komt het andere. Hunkering naar het verleden ontneemt het zicht op de huidige zegen. Dat is het tweede punt. Hunkering naar het verleden ontneemt het zicht op de huidige zegen. Kijk, als men enkel nog gaat zien op wat men niet heeft, is men ook geneigd om achterom te gaan kijken. En dan is men geneigd om met heimwee terug te denken over het verleden. En wat vinden we hier? Dat ze gaan het verleden romantiseren en idealiseren. Hebt u erop gelet, broeders en zusters? Egypte, dat wordt voor onze voorvaderen ineens als de Hof van Eden. Waar ze vrijelijk alles konden genieten. Ze denken niet aan de slavernij van Egypte, nee. Ze kijken met heimwee, met nostalgie terug, alsof het de Hof van Eden was. Heel opmerkelijk. In vers 5 hebben we gelezen, we denken terug aan de vis die wij in Egypte aten om niet vrijelijk. Aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en het knoflook. Ken je dat? Vroeger was het allemaal veel beter. We hadden het toch zo goed. Soms hoor je dat ook onder christenen die al wat langer op weg zijn. Vroeger was het zoveel beter. Vroeger hadden we het zo goed. Werkelijk is dat zo. Ik denk dat we één ding met zekerheid kunnen zeggen. welke zegeningen de Heere ook in het verleden heeft verhund. Ze behoren tot het verleden. En het beste, dat ligt nooit niet achter ons. Het beste, dat ligt voor ons. Althans, voor hen die geloven, ligt het beste voor ons. Zie je, het volk van God is dat vergeten. Het goede van de Heere God, wat hij aan hen had beloofd, in het beloofde land, dat denken ze niet meer aan. Ze kijken alleen nog terug. Met heimwee, als waren ze eertijds in Egypte, in het beloofde land. Het was al wat de hemel geven kon in Egypte. Maar ze waren wel vergeten dat ze daar in slavernij leefden. Ze gaan het verleden gaan romantiseren. Maar dat is wel heel gevaarlijk. Kijk, mensen die het verleden idealiseren en koesteren, die doen dat vaak uit ergernis en ontevredenheid ten aanzien van de Heere God. Want, kijk, nostalgie, heimwee naar het verleden, dat verhult vaak een zekere opstandigheid. Een ontevredenheid tegen de hedendaagse werkwijze van de Heere God te midden van zijn volk. En men is opstandig. En men wel is niet bereid om nog te veranderen en te groeien. Was dat niet wat God, wat uiteindelijk de Heere God in de Heer Jezus ook ontmoette bij zijn volk? Wat zeiden ze tegen de Heer Jezus? De oude wijn, dat is de beste. Ja, die nieuwe wijn, daar waren ze niet zo geïnteresseerd, maar die oude wijn wel. De meerderheid van Gods volk stond in de dagen dat de Heer Jezus hier op aarde was, niet open voor dat nieuwe werk van Gods geest. Stond daar niet voor open. Het oude, zeggen ze, vele beter. En daar hielden ze aan vast. Maar we zien hier dat het dramatische gevolg is, wanneer het volk van God gaat terugkijken, met heimwee, dat ze op dat moment het goede wat de Heere God nu op dat moment geeft, helemaal niet meer zien. Ze hebben geen enkele waardering, en tegendeel, ze minachten en verachten wat de Heere nu aan hen heeft. Als we klagen en zagen over onze toestand, dan zien we niet meer wat de Heere ons nu heeft. Dat is wat we hier ook vinden bij Gods volk. En dat brengt mij bij mijn derde opmerking in dit stukje. Ondankbaarheid ontneemt alle hoop op het goede van de Heere God. Manna, 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 zeggen ze. We zijn het spuug zat. Ze kunnen het niet meer horen of zien. Ze walgen alleen al bij de gedachte aan manna. Ze zijn zo ondankbaar voor het goede wat de Heere God nu heeft, dat ze niet meer openstaan voor het goede dat de Heere God morgen en overmorgen wilt geven. Ze zien alleen nog maar op wat ze niet meer hebben. En ze zijn zo ontroostbaar. En ze zagen Mozes de oren bijna van zijn kop. De mens wordt er bijna gek van deze mensen. Manna. We hebben het niet gelezen, maar de schrijver van dit stukje die haast zich om eigenlijk te tonen hoe dat het manna van de Heere God een goede haven is. Een goede haven van God met tal van mogelijkheden om het op een creatieve manier smakelijk te bereiden en wie het in dankbaarheid ontvangt en appetijt geeft naar de dingen van God, die weet er wel weg mee. Maar ze hebben geen appetijt naar de dingen van God. Ze hebben geen appetijt naar het hemelse manna. Trouwens, weet u wat dat manna eigenlijk betekent? Wat is dat? Wat is dat? Misschien kent u dat wel. Als je met kinderen aan tafel zit, of met kinderen aan tafel zit, ik zie mijn dochter al lachen, en mama zet iets op tafel, ma, wat is dat? Is dat wat moeder moet doen van doen? Dat is hier wat er gebeurt. Wat is dat? Mama. Ze hebben er geen enkele interesse in. Ze hebben geen enkele appetijt naar de hemelse haven van de Heere God. Broeders en zusters, en hoe is het met ons? Hoe is het met onze appetijt gesteld naar het vlees geworden brood des levens? Hoe is het met onze appetijt? Verlangen we echt de Heer Jezus, onze Vader, beter te leren kennen? Hoe is het met uw appetijt voor het hemelse voedsel van de Heere God? Hebben we een goede appetijt? Of zijn we ook tevreden met een klein beetje geestelijk vogelzaad? Een kalenderblaadje elke dag, een rappe snak van een bijbeltekst hier of daar, En daar houdt het ook mee op. Een beetje kinderpap is meer dan genoeg. Of zijn we mensen die een gezonde geestelijke appetijt hebben leren ontwikkelen? Geestelijk voedsel, vast voedsel, dan moet je echt leren eten. Appetijt voor de hemelse dingen van de Heere God, die moet je ontwikkelen. En dat vergt een zekere creativiteit en een groeiproces om je weg daar ook in te gaan zoeken. Om te zoeken hoe dat het u best past, hoe dat het u best ligt. Wie van ons kan vanmorgen eigenlijk in oprechtheid zeggen met de psalmist in Psalm 119, vers 162, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Wie van ons kan dat met vrijmoedigheid zeggen, dat dat de toestand is van ons hart, dat we er echt naar uitzien. Kijk, die Exodus generatie, broeders en zusters, die leert ons dat de manier waarop we omgaan met Gods woord, met Gods goede haven, het hemelse manna, dat is ook de manier waarop we omgaan met God in ons leven. De plaats die Gods woord krijgt in ons leven, dat is tegelijkertijd ook de plaats die God inneemt in ons leven. Dat is wat we vinden bij Gods volk. Ze verachten het manna en de Heere zegt, jullie verachten en miskennen mij. Jullie verachten en miskennen mijn goede haven. Gods goede haven miskennen is God miskennen. We staan met een nieuw jaar voor de deur. En er gaan wel veel nieuwjaarswensen gewenst worden aan elkaar. En een van die klassieke nieuwjaarswensen is natuurlijk dat iemand de ander een goede gezondheid wenst. En dat wordt er dan bij gezegd, en ooit geen de haarlijk moet zelf kopen. Kent dat wel. En ik dacht erover na, wat zou eigenlijk het beste zijn dat wij elkaar kunnen toewensen als broeders en zusters. Goede gezondheid, dat is vanzelfsprekend. Maar ik dacht erover na, dat jullie misschien het meest zouden gediend zijn, als ik jullie allemaal een goede appetijt wenst voor volgend jaar. Dat je echt verlangt te verlustigen in de Heer. Want er is een belofte aan verbonden in Gods woord. Psalm 37 vers 4. Verlustig u in de Heere en dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Verlustig u in de Heere en dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Dat is een wens met daaraan verbonden een belofte. En ik hoop dat dat bij ons zo mag zijn voor volgend jaar. Ik hoop dat we geen mensen zijn die de Heere de wensen van hun hart heeft, zonder dat we ons verlustigen in de Heere God. Maar dat kan ook gebeuren. Dat kunnen we ook leren uit dit stukje. Wat we hier zien, is langs de ene zijde de hardheid van de Heere God, maar tegelijkertijd ook de tederheid van de Heere God. Kijk, als de Heere God ons de wensen van ons hart heeft, zonder dat we ons echt gaan verlustigen in de Heere, dan is dat geen zegen, maar dan is dat een vloek. En dat is wat we ook hier vinden. Uiteindelijk krijgen de zagers en de klagers het felbeheerde vlees, waar ze zo met een brandend verlangen naar uitzien. Maar voor velen betekende het hun dood. De psalmist, als hij terugkijkt op deze geschiedenis, in Psalm 106, zegt hij dit over deze ervaring, deze woestijnervaring. Hij zegt, doch spoedig vergaten zij zijn daden en wachten niet op zijn raad. Ze werden met lust bevangen in de woestijn en verzochten God in de wildernis. Hij gaf hen wat zij beheerden, maar hen zelf deed hij wegteren. Psalm 106, vers 13 tot vers 15. Kijk, wanneer de Heere God echt iemand wil oordelen, dan laat hij hem of haar gaan op hun felbeheerde weg die zij verkiezen. Als je uiteindelijk maar die weg wil gaan en verlangt om die weg te gaan en dat alleen maar voor jou uitziet, oké, zegt de Heere, ga maar die weg. Dat vind je heel vaak in de schrift terug. Als Biliam weerhouden wordt van de Heere om mee te gaan, dan blijft hij aandringen bij de Heere God. En wat zegt de Heere God op een gegeven moment? God, zegt hij, ga maar. Met alle gevolgen van dien. Kijk, C.S. Lewis, die heeft ooit gezegd dat er maar twee soorten mensen leven in deze wereld. Dat zijn enerzijds mensen die zeggen tot God, mogen u wel geschieden, en anderzijds zijn er mensen tot wie dat God zegt, mogen u wel geschieden. Er zijn maar twee soorten mensen. Mensen die verlangen dat Gods wil geschiet, en mensen waartegen dat God zegt, mogen u wel geschieden. Wat we vinden hier is dat uiteindelijk Kibrot Hatta'ava, die plaats wordt zo genoemd, het kerkhof van de hulzige beheerte, waar dat vele van onze voorvaderen zijn omgekomen, door Gods oordeel, dat het een plaats is die ons er moet aan herinneren, broeders en zusters, om ons te behoeden, om te bidden van mogen mijn wil geschieden in plaats van uw wil. Ik denk, broeders en zusters, dat we ook moeten leren dankbaar zijn voor het feit dat de Heere God niet al onze verlangens en onze gebeden verhoort. Soms zijn er dingen waarvan wij denken dat het echt goed voor ons is. We kunnen ons niet inbeelden waarom de Heere God ons dat niet zou vergunnen. En we blijven maar doordrammen. Maar we kunnen hieruit leren dat sommige verlangens en sommige gebeden die naar de Heere richten, dat de Heere ons die niet geeft, omdat ze niet goed zijn voor ons. We beseffen niet altijd goed wat dat we vragen aan de Heere God. We beseffen niet de consequenties van wat we de Heere meestal vragen. We ontbreken de nodige wijsheid om te overzien wat die dingen in onze levens gaan brengen. In dat opzicht hoor ik een treffend verhaal in de afgelopen week. Het was over een jonge christenvrouw en ze had een kindje dat heel ernstig ziek was. En ze verzocht de broers en de zusters om dat samen voor te bidden. En iedereen ging naar het huis toe van deze zuster en men begon uiteindelijk te bidden. En de persoon die voorging in gebed, die vroeg nadrukkelijk de Heere, Heere, als het uw wil is, mag dit kind alsjeblieft toch beter worden. En zo werd er gebeden, tot plotseling die vrouw, die moeder van het kind, de gebeden onderbrak. En zei, nee, ik ben met niets minder tevreden dan dat dit kind van mij genezen wordt. Niet als. Ik wil dat het kind geneest. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet de wil van God is. En het kind werd genezen. Maar het kind heeft ook haar hart gebroken. Want het kind groeide op, ging volledig de verkeerde kant uit. Hij kwam in de gevangenis terecht en op 22-jarige leeftijd werd hij ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Wij overzien niet de dingen soms die we vragen aan de Heer. De Heere had deze vrouw, deze jonge zuster, veel leed willen besparen. Er zijn voorbeelden ook in de schrift. Welk voordeel had koning Hiskia met nog 15 jaar langer te leven? Zijn leven in die 15 jaar ging alleen maar bergafwaarts. Hij kon gestorven zijn op het hoogtepunt van zijn leven. Maar in die 15 jaar wijkt hij af van de Heere. Wat is dan het nut van 15 jaar langer leven? We weten niet altijd, broeder en zuster, wat dat goed voor ons is. Maar de Heere weet dat wel. En dan vinden we ook hier dat de Heere langs de ene kant heel veel van ons kan verdragen. Kijk maar eens naar Mozes. Mozes die gaat met zijn jammerklacht naar de Heere. En kijk eens wat Mozes allemaal zegt tegen de Heere. En wordt hij getuchtigd van de Heer? Nee, integendeel. Mozes, die ging zijn beklag doen. Kijk, het volk van God voelde zich tekort gedaan van de Heere God. Maar ook Mozes, die voelde zich tekort gedaan van de Heere God. Mozes is ook niet onbesmet gebleven van die geest van ontevredenheid die rondwaarde onder de Exodus generatie. Hij zegt tegen de Heere heel nadrukkelijk, kijk maar eens in vers 11. En Mozes zei tot de Heere, waarom hebt gij uw knecht slecht behandeld? Zie je dat? Hij voelde zich tekort gedaan. Waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen dat gij de last van dit gehele volk op mij legt? Ja, Mozes, die was zwaar door de jammerende, klagende voorvaders op de proef gesteld. Er zijn weinig dingen die meer ontmoedigend zouden kunnen zijn dan wat hier gebeurt. Want we vinden dat alles bekritiseerd wordt door Gods volk. Ze zijn compleet onrechtvaardig, ondankbaar. En ze komen met hun klachten naar Mozes. Dag aan dag, familie naast familie. Iedereen komt maar klagen en zagen aan de oren van Mozes over de goede dingen die God heeft. Hij zou voor minder uiteindelijk gefrustreerd en ontmoedigd raken. Mozes, die ziet het echt niet mee zitten. Zo'n geest van het negativisme, dat kan een hele geloofsgemeenschap kapot maken, maar ook die gemeenteleiders, net zoals Mozes, kunnen op een punt komen dat de opdracht die de Heere heeft, dat die last zo zwaar wordt, dat ze het niet meer zien zitten. En Mozes verlangt hier eigenlijk om te sterven. Je moet dat een keer voorstellen. Mozes, zo'n briljant leider, zo'n godsman, zo'n profeet, zo'n herder van Gods volk, krijgt men zover dat hij begeert om te sterven. Ik vond dat langs de ene kant wel bemoedigend, want als dat Mozes kan overkomen, dan kan dat ook ons zeker overkomen. Dat je zo ontmoedigd raakt en gefrustreerd raakt door dat negativisme. En we zien heel nadrukkelijk dat Mozes hier met zijn frustratie naar de Heere God gaat. Kijk, het grote verschil tussen enerzijds dat zootje ongeregeld, dat er voor verantwoordelijk is, dat er zo'n negativisme is onder Gods volk. Het verschil tussen hen en Mozes is dit. Mozes voelt zich ook tekort gedaan, maar Mozes kan niet gaan klagen over de Heere naar anderen. Hij gaat niet in zijn hoekje gaan zitten en zelf beklag en wentelen. Nee, Mozes gaat met zijn klacht naar de Heere zelf. Deze mensen gingen gaan klagen tegen elkaar over de Heere. En over hoe dat ze zich tekort gedaan voelden. Maar Mozes, die gaat naar de Heere zelf. En dat is het grote verschil. Hij gaat met zijn frustratie naar de Heere en hij laat ze daar de vrije loop. Want hij voelt zich tekort gedaan. We hebben het gelezen. Hij zegt in vers 12, heb ik dit gehele volk ontvangen? Of heb ik het gebaard dat gij tot mij zou kunnen zeggen, draag het in uw schoot zoals een voedstervader een zuigeling draagt naar het land dat gij aan zijn vaderen onderheden beloofd hebt? Mozes, die is het echt wel moe. Hij ziet het volk van God als een kinderachtige bende. Hij ziet hen als een rebelse, kinderachtige meute. Die niet anders doet dan memmen en zagen. In zijn ogen zijn ze zo onvolwassen als pasgeboren baby's die nog aan de moederborst hangen. Zo kijkt hij naar hen. Had ik ze ook nog moeten dragen naar het land, zegt hij. Had ik ze nog moeten dragen ook. Mozes' boosheid is terecht, dat doet de Heere niks van af. Mozes had er zijn buik van vol. Hij zou zo graag van die zorg voor Gods volk ontgeven worden. Zover is het gekomen. Maar Mozes, ja, die ziet alleen op dit moment nog op zichzelf en op zijn eigen zwakheid. Hij is ook, evenals Gods volk het zegt, op Javé verloren. Op Javé die te midden van zijn volk is. Maar je moet zien, Mozes ziet zichzelf echter te midden van Gods volk. Het is precies omdat hij denkt dat hij God zelf is die voor zijn volk moet zorgen. Dat hij die last moet dragen. En hij is zo aan het eind van zijn Latijn, dat hij zelfs echt cynisch wordt. Serieus, tot op het randje. Kijk, als de Heere God aankondigt dat hij vlees zal geven, en niet voor een dag, maar voor een hele maand, totdat het volk van God het uit hun strot komt, bij manier van spreken, wat zegt Mozes dan voor ongeloof? Vers 21. 600.000 man te voet bedraagt dit volk in welks midden ik ben. En gij zegt, vlees zal ik hen geven en een volle maand zullen zij het eten. Kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden dat ze er genoeg aan hebben? Zie je hoe cynisch dat hij geworden is? Ik ga Mozes hier absoluut niet veroordelen, broeders en zusters, om de hele voldige reden dat Jahwe dat ook niet doet. Hij wordt niet veroordeeld. Kijk, Mozes die is niet ongevoelig gebleven voor die boze geest van ontevredenheid die rondwaart onder het volk van God. Maar van hem kan je niet zeggen dat hij als het volk van God de voorzieningen van de Heere veracht en dat hij heimwee heeft naar Egypte. Dat vind je niet bij Mozes terug. Wat het grote verschil is tussen Mozes en het klagende volk van God, is dat hij zijn jammerklacht uitstort voor het aangezicht van Jahwe zelf. En dat is wat de Heere ook wil. En de Heere kan heel veel van ons verdragen. Heel veel. En het mooie is dat in tegenstelling tot Gods volk Mozes hier niet bestraft wordt. Ten aanzien van het volk is Jahwe's toorn furieus. Maar Mozes, die wordt nog niet eens berispt. Integendeel. Gods antwoord voor Mozes is zo vriendelijk, zo geduldig en zo liefdevol. Wil je hulp, Mozes? Is het zo zwaar dat je het niet langer kan tillen? Wel, zegt de Heere, ik zal je hulp geven. Kies 70 mensen die bekwaam zijn als echte leiders en breng ze in mijn tegenwoordigheid, zegt de Heer. En dan ga ik komen om met jou te praten. Dat is zo mooi in vers 17. Ik ga komen, zegt hij, om met jou te praten. Wat gaat hij doen? Hij gaat Mozes een hart onder de riem steken. Hij gaat hem bemoedigen. Hij gaat hem sterken. En vervolgens vinden we dat hij zegt dat hij van zijn geest, die op Mozes rust, gaat nemen en op die 70 broeders zal laten komen, opdat ze uiteindelijk Mozes zouden kunnen bijstaan. Opdat ze naast Mozes zouden kunnen staan om samen de last, de geestelijke zorg voor Gods volk te helpen dragen. Zodanig dat Mozes er niet meer alleen voor staat. Kijk, de Heere ziet dat Mozes daar niet langer meer alleen aan kan. Dat hij hulp nodig heeft. En de Heere heeft hem ook, die broeders, om hem bij te staan. Dat is wel een heel bijzondere passage als het gaat over het vervuld worden met de geest van God en het Oude Testament. Meestal ziet men naar het Nieuwe Testament, maar wat we hier al in het Oude Testament kunnen leren, denk ik, is een heel belangrijke les. Er zijn heel veel christenen die verlangen, die beheren, om met de geest van God echt vervuld te worden. Maar wat kunnen we hier leren? Dat de Heere dat niet geeft om er wat mee te pronken en te koop te lopen als een etiket van ik ben geestelijk en kijk eens wat ik kan. Nee, de Heere die geeft dat aan deze mensen om hen te bekwamen zodanig dat ze mee kunnen helpen met Mozes de lasten dragen voor het volk. Dat is de reden waarom dat de Heere hen hier vervult met zijn geest. Het gaat hem niet om, zeg maar, die profetische uitingen, die geestesvervoering. Als je goed gelezen hebt, is dat maar een momentopname. Wat in onze dagen uitvergroot wordt als het summum, wordt hier gezien als een klein detail van voorbijgaande aard. Maar wat het hier werkelijk over gaat, het hoofddoel is dat de Heere deze broeders toerust met zijn geest om de lasten te kunnen dragen. Om tot steun te zijn voor Mozes en tot steun te zijn voor Gods volk. Dat is de reden waarom dat hij zijn geest hier heeft. Want vervuld worden met Gods geest, dat gaat altijd gepaard met het feit dat de Heer jou ook veel lasten zal geven om te dragen. Dat is geen optie dat je zomaar krijgt. Als de Heer jou vervult, dan zal hij ook jouw lasten geven om te dragen. De Heere beter leren kennen, veel van Gods woord kennen, dat is misschien mooi, maar dat brengt ook heel veel lasten met zich mee. Als de Heere jou inzicht geeft onder de toestand van zijn volk, als je het vergund wordt om de gedachten en de harten van medegelovigen te kennen door de verlichting van Gods geest, dan brengt dat heel wat lasten met zich mee dat je extra moet dragen. Ik ben een beetje bang dat er heel veel mensen zijn die het zo beheren om vervuld te zijn met Gods geest, dat ze niet eens weten wat ze vragen. Moesten ze weten waarom dat de Heer het geeft, ik denk dat er velen zouden zijn die zouden zeggen, nee bedankt, voor mij hoeft het niet. De Heer heeft dat niet om daarmee te koop te lopen als een soort etiket. Hij heeft het aan zij die het nodig hebben om de lasten te dragen van de medegelovigen. Dat is wat de Heer hier doet. Sommige mensen die vinden ons christenen maar zielepoten. Ze denken dat wij gelovigen een kruk nodig hebben om op te leunen in ons leven. Ons geloof, dat dat onze kruk is. Wel, broeders en zusters, als er één ding is waar ik van overtuigd ben, dat is dat dat dan niet zo is. Integendeel. Toen dat de Heer in mijn leven kwam, heeft hij juist al die dingen waar ik toen op aan het leunen en op aan het vertrouwen was, heeft hij ze één voor één weggenomen uit mijn leven. Opdat ik met hem zou gaan en met hem de weg zou gaan. En het mooie is dat juist door zijn vernieuwende werking van zijn geest, door wedergeboorte en door te groeien en volwassener te worden, dat de Heere zijn bedoeling is dat hij ons gaat vullen met zijn geest, opdat we zouden in staat zijn om lasten te dragen, zodanig dat anderen op ons zouden kunnen leunen en steun vinden. Dat is de bedoeling. Dat is Gods werk. We zijn geroepen om elkaar te dienen. En daartoe wil de Heere ons vullen met zijn geest, om elkander te kunnen dragen, elkander te kunnen steunen. Dat is wat de Heere wil. Maar er zijn weinigen die daarin geïnteresseerd zijn in de dag van vandaag. Geestesvervoering, dat is pas de max. Maar hier zie je dat er maar één keer gebeurt. Om aan iedereen te tonen dat diezelfde geest die op Mozes rust, nu ook op deze mensen rust. Dat ook zij aangesteld zijn om Gods volk te leiden, om hen te dragen. Net zoals Mozes. Maar dan komt erop aan om Gods volk te ondersteunen. Om hen echt te dragen en te geven wat ze van nodig hebben. Broeders en zusters, in dat stuk hier, en daar wil ik mee eindigen, gaat het eigenlijk hoofdzakelijk om twee groepen mensen. In de oorspronkelijke tekst ga je dat veel beter zien. Ik ga dat niet uiteenzetten, maar het gaat hier om twee groepen mensen. Enerzijds vind je dat samenraapsel aan het begin van het hoofdstuk. Samenraapsel dat vervuld is met een hoog besmettelijke kwade geest van ontevredenheid. En die hebben een invloed onder de Hanse gemeente als een soort zuurdeeg. En anderzijds zijn er die 70 mannen. Die apart gezet worden, die voor de Heere gebracht worden en vervuld worden met Gods geest, om samen met Mozes de lasten te dragen voor Gods volk. Er is een groot verschil. Dat samenraapsel beheert zelfzuchtig genot. Ze verachten de zegeningen die God geeft. Ze hebben geen interesse in de dingen van God. Maar anderzijds zijn er die mannen hier, die verlangen ook aan Mozes zijde te staan, om Gods volk te leiden en om te dragen. Kijk, toen, onder het oude verbond, werd de geest maar uitgestort over een aantal mensen, om een functie te kunnen uitvullen. Wij onder het nieuwe verbond hebben allemaal Gods geest ontvangen. Maar niet enkel, broeders en zusters, als onderpand van de zekerheid van uw verlossing. Maar ook, als de geest van God die ons bekwaam maakt om elkaar te dienen. Om er te zijn voor elkaar. We hebben allemaal die verantwoordelijkheid. Niet alleen enkelingen. Maar een zekere haven of fulltimers. Maar allemaal. We zijn een lichaam. We leven niet meer in het systeem onder de wet. We zijn samen één lichaam. Eén Heer die het hoofd is. Ieder van u heeft een opdracht. En als die opdracht in het lichaam niet opgenomen wordt, dan kan dat lichaam niet functioneren. Als er één onderdeel is in uw lichaam dat niet goed marcheert, dan zal de rest van uw lichaam dat wel spoedig weten. En het zijn de dingen die het meest onzichtbaar zijn, die het belangrijkst zijn in uw lichaam. Binnenwerken. We hebben allemaal onze plaats. We worden allemaal geacht te groeien in geloof, volwassen te worden, om elkaar te kunnen dragen en steunen. De kracht van Gods geest. We gaan samen met elkaar weer die tekenen nuttigen vanmorgen. Die tekenen waarin dat de Heer weer tot onze harten spreekt. De tekenen die het onderpand zijn van zijn verlossingswerk op het kruis van Golgotha. Die tekenen waarop de Heer weer tot uw hart spreekt en zegt van, dit heb ik voor jou gedaan? Heb je mij waarlijk lief? Gaat ons antwoord zijn vanmorgen. Waar gaat ons hart naar uit in de tegenwoordigheid van God? Dat is de les van deze morgen. Wat is onze begeerte? Wat is ons zielsverlangen? Wat is ons hartesverlangen? Dat is de vraag die de Heer